ga vandaag verder over huwen, scheiden en hertrouwen. En ik ga wat gedachten naar voren brengen. Die bedoeld zijn om voor ons om over na te denken. En als we daarover spreken, en ik denk dat dat een goede tip is, voor als je er zelf ook met iemand over spreekt, dat je er altijd rekening mee houdt dat uw begrip van huwen, scheiden en hertrouwen niet altijd hetzelfde is als iemand anders zijn begrip. Soms hebben mensen een andere gedachte over wat zij nu precies bedoelen met een huwelijk. Wat zij nu precies beschouwen wat gescheiden is. Wat zij nu precies bedoelen met hertrouwen. En ik ga proberen vandaag wat gedachten uit de schrift naar voren te halen, hoe ik denk dat de Bijbel het geeft. Ik ga zeker niet alle antwoorden kunnen geven, want de Bijbel is wat betreft het huwelijk niet heel duidelijk. Er zijn bepaalde dingen die heel duidelijk zijn. Maar alleszins mijn conclusie zou toch ook zijn dat God heeft het huwelijk al ingesteld. Maar God geeft geen richtlijnen over hoe nu precies wat hij exact verwacht van als er een ceremonie is, wat nu precies allemaal moet gebeuren op die ceremonie om te zeggen oké, dit is nu oké of niet oké. En het lijkt erop dat God eerder dat aan de mensen, aan de tradities, aan de wil van het volk waar je in leeft overlaat, dat je eigenlijk de tradities van je cultuur daarin volgt. Maar dat zal zelfs wel duidelijk worden. Nu, wat is Gods plan voor het huwelijk? Wel, in Genesis hoofdstuk 2, daar hebben we vorige keer ook al even bij stilgestaan, maar ik wil daar even terug naartoe gaan. In Genesis hoofdstuk 2, vers 18. En de Heere God zeide: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte van het veld en al het gevogelte van de hemel. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het zou noemen. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf naam aan al het vee, aan het gevogelte van de hemel, en aan al het gedierte van het veld, maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen, en terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. U herinnert u, als wij vorige keer Matthäus gelezen hebben, Matthäus 19, dat de vraag aan Jezus werd gesteld over mocht je het huwelijk eindigen om allerlei redenen. Hè? Mag een man zijn vrouw wegzenden om allerlei redenen? En hoe heeft Jezus daarop geantwoord? Jezus heeft daarop geantwoord dat zij vragen over hoe mag het huwelijk geëindigd worden. En Jezus antwoordt daarop door duidelijk te maken, door te verwijzen naar deze tekst, dat het huwelijk eigenlijk bedoeld is tot de dood u scheidt. Want Jezus heeft ook gezegd, wat de mens heeft samengevoegd, dat scheiden, wat God heeft samengevoegd, sorry, dat scheiden de mens niet. En hij verwijst naar deze tekst. En dus het eerste punt is dat het huwelijk verwacht God dat dat permanent is. Dat als je trouwt, dat je dat doet tot de dood u scheidt van elkaar. En het is dus een verbond, waar zover ik de schrift kan begrijpen, en ik ben daar zelf ook nog wel meer over aan het nadenken, kun je eigenlijk wel een huwelijk hebben als een van de twee het niet heeft gewild, maar bijvoorbeeld omdat de vader gezegd heeft, ik wil dat je met die persoon gaat huwen, en dat noemt men uithuwelijken. Als die persoon daar dan mee heeft ingestemd, is dat dan geldig of niet? Er zijn mensen die zeggen ja, er zijn mensen alleen. Dus daar ben ik zelf ook nog over aan het nadenken. Maar alleszins, zover ik het kan begrijpen, is een normale omstandigheden, zal ik het dan zo stellen, een huwelijk is een verbond, een overeenkomst tussen een man en een vrouw, die natuurlijk vrij zijn om te trouwen, moet ik er wel even bij zeggen, die geoorloofd zijn om te trouwen, en die eigenlijk tegen elkaar zeggen, wij gaan nu samenleven als man en als vrouw. Als gehuwde man en gehuwde vrouw. Zij gaan die overeenkomst maken. En uit Genesis, uit die tekst in Genesis blijkt, dat een van de vereisten om gehuwd te zijn is, dat je je ouderlijk huis verlaat. En ik wil daar een kanttekening bij zetten. Ik wil dat dus zeggen dat gehuwde mensen nooit niet bij hun ouders mogen wonen, omwille van bepaalde redenen. Ik zou niet die conclusie maken. Ik denk wel dat wat hiermee bedoeld wordt is, dat jij een gezin op je eigen gaat worden. Dat jij als man en vrouw een familie gaat zijn. En dat jij eigenlijk wel uzelf moet losmaken van je ouders. Dat wel. En dat je ouders u moeten loslaten. Want dat is ook waarom vaak huwelijken kapot gaan. Omdat de kinderen, de vrouw of de man, blijven eigenlijk constant naar de moeder of naar de vader gaan. En die invloed van hun in het huwelijk is heel ongezond en maakt het huwelijk kapot. En hier staat vader en moeder verlaten. Dus dan moet je ook, dat impliceert mijn inziens ook, de intentie hebben om samen te gaan leven. Om samen een familie te gaan vormen. Het tweede punt is, wat ik juist ook zei, ik zie nergens in de Bijbel specifieke richtlijnen. Want hier zien we, dit is het eerste huwelijk. Maar ouders waren er op dit moment nog niet. Er was ook geen familie om een feest mee te hebben. Maar wat we eigenlijk wel zien, als je doorheen, ik ga zien als ik de Gert-Jan heeft eens in het verleden, een paar jaar terug, een artikel geschreven, Samenwonen of Huwen. En daarin heeft hij de verschillende huwelijken doorheen het Oude en het Nieuwe Testament, of een deel toch opgesomd, ik weet niet of het allemaal zijn. En hij beschrijft daar eigenlijk wat de tekst daarin zegt. Je kunt op zijn website eens naar het artikel gaan kijken. Maar alleszins, wat je eigenlijk vanaf Genesis ziet, is dat als er gesproken wordt dat mensen dat verbond gaan aangaan, dat er een plechtigheid is, dat er een feest is, dat er een bruidschat wordt gegeven, dat, je moet al die voorbeelden maar eens nagaan. Dus, maar we zien nergens een gebod. We zien nergens een gebod van God die zegt, je moet dat zo doen. Maar we zien wel dat de mensen dat zo zijn gaan doen. Zelfs in het Nieuwe Testament, in Johannes 2, ik ga even kijken. Ja, we zullen er even al naartoe gaan. In Johannes hoofdstuk 2. Daar is die bruiloft in Cana. En we zien dat Jezus was daar met zijn discipelen in hoofdstuk 2 vers 1 en 2 van het evangelie van Johannes. De discipelen en Jezus waren op die bruiloft uitgenodigd. En er komt daar een gebrek aan wijn. En uiteindelijk, wat zien we, in vers 8 is daar een leider van het feest. Dus dat is een plechtige gebeurtenis. Iemand die alles een beetje dirigeert. En dus we zien dat er toch, het huwelijk is niet zo, maar wat dit mij wel laat zien en al die voorbeelden is, dat het huwelijk is niet zomaar een man en een vrouw die op hun eigen, in de living, of na, of kan me niet zeggen, maar die gewoon even tegen elkaar zeggen, allee, wilt je met me trouwen? Ja, is goed. Oké, nu zijn we man en vrouw. Nee, dat is geen huwelijk. Huwelijk is groter dan dat. Dat is een publiek gebeuren. Dat zijn getuigen, dat zijn mensen die dat mogen zien wanneer die beloftes aan elkaar gegeven worden. Sowieso, we zien in Maleachi hoofdstuk 2, vers 14. We weten dat God natuurlijk alles ziet. Hè? God is getuige van alles. Zijn oog is alomtegenwoordig. Hij ziet de openbare en de verborgen dingen. Op deze wereld. Maar op een gegeven moment verwijt God Israël dat zij ontrouw zijn geworden aan de vrouw van hun jeugd. En dat was hun wettige vrouw. Maar, wat staat daar? Omdat de Heere, in vers 14 van Maleachi hoofdstuk 2, het laatste boek van het Oude Testament, omdat de Heere getuige geweest is tussen u en de vrouw uw jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Dus, zij gaat getrouwd, God ziet elk huwelijk. Als hij daar nu mee akkoord gaat of niet, dat zal ook een stelling zijn die ik zelfs zal naar voren brengen. Als je getrouwd bent, ben je getrouwd. Dat wil niet zeggen dat God daarom akkoord gaat met het huwelijk, maar als je getrouwd bent, ben je getrouwd. Als je gescheiden bent, ben je gescheiden. Ook al gaat God akkoord met die scheiding of niet, je bent gescheiden. Als je hertrouwd bent, dan ben je hertrouwd. Ook al gaat God daarmee akkoord of niet, je bent hertrouwd. Een mooi voorbeeld daarvan is het voorbeeld van Herodes in Marcus hoofdstuk. Ik heb het zelfs niet opgeschreven, maar dat is geloof ik Marcus hoofdstuk 6. Ja, Marcus hoofdstuk 6. Vers 17. En daar staat, want hij, dus het gaat over Johannes de Doper die onthoofd gaat worden, want hij, Herodes, had Johannes laten grijpen en geboeid gevangen gezet, terwille van Herodias, de vrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar tot vrouw genomen had. Dus Herodes had de vrouw van zijn broer getrouwd. Dat wil zeggen, dat is de term in het Grieks, tot vrouw genomen. Hij had haar gehuwd. Nu, Johannes zegt tegen hem, in vers 18, jij moogt de vrouw van uw broer niet hebben. Maar hij heeft het wel gedaan. Dus het is niet omdat God zegt van, oké, dit mag niet zijn, dat ze daarom ook niet gehuwd zijn. Zo denken soms mensen, dat mensen maken soms een onderscheid, ja, maar in de ogen van God zijn die niet getrouwd. Jawel, in de ogen van God zijn die ook getrouwd, maar ze mogen niet getrouwd zijn. Dus als je nu getrouwd bent en hertrouwd en gescheiden en hertrouwd, en het mocht niet, maar dan ben je nog steeds gescheiden en hertrouwd. Getrouwd is getrouwd, gescheiden is gescheiden en hertrouwd is hertrouwd. Maar Johannes zegt natuurlijk heel duidelijk hier, de vrouw van uw broer, die mocht jij niet hebben. Maar hij had die wel gehuwd. Dus wat zijn de richtlijnen hoe een huwelijk precies tot stand moet komen? Wel, ja, sowieso de richtlijnen in Genesis, die moeten we respecteren. Dat verbond moet worden aangegaan. Het ouderlijk huis, hè, de ouders moeten verlaten worden, moeten in één vlees gaan worden. Dat woord alleen dat is doorgaan. Dat woord aanhangen, dat betekent cementeren. Dat is eigenlijk hetzelfde effect als wat cement doet met grondstoffen, met grind, met kiezel, met zand. Die brengt dat samen en die maakt daar één sterk geheel van. Dat is wat het huwelijk is. Dat moet ook de intentie zijn van die twee mensen om samen één geheel te worden. En natuurlijk het één vlees worden is op het eerste niveau is dan verwijzing naar het seksuele aspect dat een onderdeel is van het huwelijk. Maar ik zou zeggen, het gaat veel dieper en veel verder als enkel het seksuele, want het gaat om alle niveaus van wie jij bent als mens, als man en als vrouw, gaat je één worden. Gaat je één geheel worden. Ja, wat is dan de richtlijn van hoe een huwelijk precies tot stand moet komen? Wel, ik zou zeggen, één punt is sowieso, Romeinen hoofdstuk 13, wij hebben als christen de plicht om de overheid van ons land te eren en te respecteren. Dus als de overheid regels heeft ingesteld, waarin zij zeggen, oké, dit verwachten wij om een huwelijk te kunnen erkennen, dan denk ik dat wij daar goed aan doen om dat te respecteren. Geloof ik dat dat absoluut nodig is in alle omstandigheden om getrouwd te kunnen zijn, dan denk ik nee, want er zijn plaatsen in deze wereld waar mensen ook trouwen, waar ze geen overheid hebben. Die mensen zijn ook getrouwd, maar ze hadden geen overheid. Maar ik denk voor ons, wij hebben een overheid die daar een regelgeving over heeft. En zolang, Handelingen 5 vers 29, die overheid geen regels gaat stellen die tegen Gods wet ingaan, denk ik dat wij daar gewoon in moeten meegaan en de overheid moeten gehoorzamen. In Johannes hoofdstuk 4, daar heb je nog zo'n voorbeeld van die vrouw, wat we vorige keer ook hebben aangehaald, waar eigenlijk die vrouw al 5 mannen had gehad. Dus dan, daarvan kunnen we zeggen, het waren 5 mannen met wie ze gehuwd was. Want Jezus zegt, je hebt al 5 mannen gehad. En over de man die ze op dat moment heeft, zegt Jezus, dat is uw man niet. Dus daarmee impliceert Jezus, daar ben je niet mee getrouwd. Maar daarmee wil ook niet zeggen dat die vijf andere mannen, of dat dat geoorloofde huwelijken waren. Jezus stelt maar gewoon vast, je bent al vijf keer getrouwd geweest en je hebt nu een man en dat is uw man niet, daar ben je niet mee getrouwd. Dus naar de regels die er in Israël gelden, kon Jezus vaststellen dat deze vrouw op dit moment met een man leefde waar ze niet mee getrouwd was. Dat zegt niet over is het goed of slecht. Je zegt maar gewoon, het is uw man niet. En natuurlijk bedoelt hij daarmee dat het niet geoorloofd is. Hè? Anders zou hij dat niet aanhalen. Deuteronomium 24 hebben we vorige keer gezien. We zullen daar niet naartoe gaan. Maar dat er in de wet een toelating was gegeven. Omwille van de hardheid van de harten van de Israëlieten. Om het huwelijk te kunnen beëindigen. Zodat die vrouw kon hertrouwen met een ander. Nu, dat laat ook weer zien dat voor scheiding was er ook een formaliteit vereist. God stelde dat zo in, dat er een procedure, als ik het zo mag zeggen, moest doorlopen worden, waaraan een man moest voldoen om eigenlijk van zijn vrouw afstand te nemen. Jezus zelf ging naar het huwelijksfeest, dat was dan ook een publiek gebeuren. En hij gebruikt ook het voorbeeld in Matteüs hoofdstuk 22, het voorbeeld van een huwelijksfeest als gelijkenis. Waarin hij een beschrijving geeft, en waarom haal ik dat aan? Kijk, Jezus gebruikt heel vaak dingen die uit het dagelijks leven kwamen, dingen die normaal waren, dingen die tot het leven behoorden. Nu, als het slecht zou zijn, als het verkeerd zou zijn, dan gaat Jezus dat niet gebruiken als een voorbeeld voor ons. Maar hier gebruikt hij de gelijkenis waarin hij het koninkrijk der hemelen vergelijkt aan, in vers 2, een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En wat doet die koning? Hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigde te roepen, maar zij wilden niet komen. Dus, en hij heeft dus een feest klaargemaakt voor die bruiloft, en de genodigden komen niet. En uiteindelijk, waarom Jezus dat die gelijkenis maakte, is om duidelijk te maken, zijn volk heeft hem verworpen. En nu wordt iedereen uitgenodigd, Jood en niet-Jood, om burger te worden van het Koninkrijk in de hemel. Maar alleszins, het voorbeeld wat Jezus aanhaalt, is een bruiloftsfeest. Het is een plechtige gebeurtenis waarin twee mensen met elkaar gaan huwen. En nu bij de Joden heb ik begrepen, ik heb dat ook ergens gelezen, is dat een feest wat 6 of 7 dagen duurt. Bij ons is de traditie dat dat maar 1 dag is. Dat er wat plechtigheden zijn. En vanaf dat moment zijt je dan ook gehuwd. Dus, maar het is dus iets niet wat zomaar, en dat hoort je nogal eens vaker. En dat heeft ook te maken met het idee dat soms mensen, en daar komen we nu bij, mensen zeggen, ja, als een man en een vrouw seks met elkaar hebben gehad, dan zijn ze getrouwd. Doordat ze dat hebben gedaan. En ik geloof niet dat de Bijbel dat leert. Ik geloof dat de seksuele eenheid is een gevolg van het huwelijk. En het is niet de oorzaak van om een huwelijk te hebben. Dus ik zal u wat teksten aanreiken in Matteüs hoofdstuk 1. In Matteüs hoofdstuk 1 vers 24 en 25. Daar hebben we het verhaal van Maria en Jozef. En zij is zwanger door de geest. En zij was ondertrouwd aan Jozef. En ondertrouw in Israël is een periode, meestal van een jaar als ik me niet vergis, dat een koppel eigenlijk, je kunt het met een verloving gelijkstellen. Maar in Israël werd ondertrouw bijna gelijkgesteld aan trouw. Want daar kwam ook niet zomaar van af. Dus dat vereiste zelfs een scheiding om uit de ondertrouw uit te komen. Maar Maria is zwanger, terwijl zij ondertrouwd is aan Jozef. Dus ja, dan is er meestal iets gebeurd waar het daglicht niet mocht zien. Maar in het geval van Maria is het God zelf die haar zwanger heeft gemaakt. En in vers 24, toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel des Heren hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Dus Jozef nam zijn vrouw tot zich, maar hij had geen gemeenschap met haar. Wat mij laat zien is dat je Dat, het is niet omdat je gemeenschap hebt dat je dan pas getrouwd bent. Nee, je huwt eerst en je hebt daarna gemeenschap. En ik denk dat dit daar een voorbeeld is, van is. Maar ik heb er nog, mocht dat niet duidelijk zijn, in Exodus hoofdstuk 22. In Exodus hoofdstuk 22 vers 16. Daar wordt een regel gegeven aan het volk van Israël. Wanneer iemand een maagd verleidt die niet ondertrouwd is en gemeenschap met haar heeft, dan zal hij haar tegen de volle bruidsprijs tot vrouw nemen. Indien haar vader ten stelligste weigert haar aan hem te geven, dan zal hij de bruidsprijs der maagde aan zilver afwegen. Dus hier is een man die is niet ondertrouwd, hier is een vrouw die is maagd en een man die verkracht haar. En dan wordt er heel gegeven dat eigenlijk die verplicht worden om elkaar te trouwen. Maar wat dat laat zien is, dat als ze al getrouwd zouden zijn omwille van de gemeenschap, ja, dan heeft het geen zin om nog eens te trouwen. Hè? Want ofwel ben je getrouwd ofwel niet. Een ander voorbeeld is in 2 Kronieken hoofdstuk 11. Vers 21. Rechabeam, dus de zoon van Salomo. Rechabeam had Maaka, de dochter van Absalom, lief boven al zijn vrouwen en bijvrouwen. Hij had namelijk 18 vrouwen en 60 bijvrouwen genomen en verwekte 28 zonen en 60 dochters. Wat ik hiermee wil zeggen is, die bijvrouwen, dat zijn de concubines, zoals ze dat in het Engels zeggen. En hij had 18 vrouwen met wie hij gehuwd was, maar hij had ook die bijvrouwen. Dat was niet waar, dat was geen huwelijk, dat was een bijvrouw. Bijna, ik denk, een slavin zou je kunnen zeggen. Maar met al die vrouwen had hij gemeenschap. Maar hij was er wel maar met 18 getrouwd. Dus het is niet zo omdat je gemeenschap hebt met andere vrouwen, dat je daarom door die daad met hun getrouwd zijn. Ik denk nog een misschien het duidelijkste voorbeeld in Genesis hoofdstuk 34, waar de dochter van Lea, dus Lea en Jacob, Dina, wordt op een gegeven moment verkracht door Sichem. Genesis hoofdstuk 34 vers 1 en 2. En vers 3 wordt gezegd, hij was aan Dina, de dochter van Jacob, innig gehecht. Hij had het meisje lief en sprak tot het hart van het meisje. En wat zegt hij? Daarom zeide Sichem tot zijn vader Hemor, neem mij dit meisje tot vrouw. Dus als de daad zelf het huwelijk had veroorzaakt, dat ze dan gehuwd waren vanaf dat moment, ja, waarom zegt hij dan daarna pas tegen zijn vader, neem mij dit meisje tot vrouw? Wanneer hij wil zeggen, ik wil met haar huwen. Dus ze waren nog niet gehuwd. Dus dat even eigenlijk als... ook 1 Korinther 6 wordt daar nog wel eens aangehaald, omdat er daar staat geschreven dat wie zich aan een hoer hecht, die is één vlees met haar. Dus dan zou eigenlijk ook zeggen dat iedere keer als iemand gemeenschap heeft met iemand die niet zijn vrouw is, ja, dat die dan met al die personen getrouwd is. En dat is niet zo. Dat is niet iets wat de Bijbel leert. Maar die tekst wordt daar ook nog wel eens voor gebruikt. Nu, in Marcus hoofdstuk 10 is een ander voorbeeld van wat ik juist ook zei, van het voorbeeld van Herodes en Herodias. Zij waren getrouwd, maar God keurde dat huwelijk niet goed. In Marcus hoofdstuk 10, daar hebben we vorige keer ook gelezen, als Jezus tegen zijn discipelen in vers 11 opnieuw gaat herhalen wat hij nu bedoelde, dan zegt hij in vers 11, wie zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, die pleegt echtbreuk ten opzichte van haar. Dus wat doet deze man? Die zendt zijn vrouw weg en die trouwt een andere. Hij mag dat niet doen, want Jezus zegt, het resultaat van die daad is echtbreuk. Maar hij doet het wel. Dus het is niet omdat God dat huwelijk niet goedkeurt, dat wij dan moeten gaan zeggen, ja, maar in de ogen van God is die niet getrouwd. Nee, in de ogen van God is die getrouwd, maar die mag niet getrouwd zijn. Hetzelfde geldt voor de vrouw. Indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk. Dus zij scheidt en zij trouwt iemand anders. Zij doet dat effectief, zij trouwt, maar het is echtbreuk. Het mag niet, maar ze doet het wel. Dus ik denk dat we dat heel goed aan doen om die termen altijd te respecteren. Wanneer wij kunnen vaststellen dat er een huwelijk is, is er een huwelijk, is er een scheiding, dan is er een scheiding, is er een hertrouwing na scheiding, dan is er een hertrouwing na scheiding. Maar dat betekent niet dat God dat goedkeurt. Dus we moeten niet praten in termen van in de ogen van God, is die wel of niet getrouwd. Nee, als die getrouwd is, is die getrouwd. Dus wat betekent scheiden? Scheiden betekent loslaten, ongedaan maken, legaal beëindigen van een huwelijk. Gescheiden is gescheiden, ook al keurt God het niet goed. In Matteüs hoofdstuk 5 hebben we vorige keer ook gezien dat een man die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, die maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En al wie de weggezondene trouwt, die pleegt echtbreuk. Dus ook hier ziet je weer het voorbeeld. Een man zendt zijn vrouw weg om een andere reden dan ontucht. Hij mag dat niet doen, hij scheidt wel. Dus als hij dit heeft gedaan, is hij gescheiden. Hij had het niet mogen doen, maar hij heeft het wel gedaan. Dus gescheiden is gescheiden. En als natuurlijk iemand zo een weggezonden vrouw trouwt, die pleegt ook echtbreuk. Die mag niet trouwen. Dat God zegt dat is verboden, dat is zonde. Maar hij doet het wel. En dus, die is wel getrouwd, maar die mag niet getrouwd zijn. Dus die termen moeten we respecteren. En dat wil dus ook zeggen, het is niet omdat er in een land of in een maatschappij of in een cultuur zoiets is als een legale scheiding, dat God dat daarom goedkeurt. In België kun je, als je het gewoon niet meer ziet zitten, je hoeft nog geen reden meer op te geven. Zeg je nu man of vrouw, je gaat gewoon naar de rechter en je zegt van, ik zie het niet meer zitten, ik wil scheiden van mijn vrouw of van mijn man. Wel, als de partner daarmee akkoord gaat, een half jaar later zijt je gescheiden. Gaat de partner dan niet mee akkoord, zijt je een jaar later gescheiden. Maar je zijt gescheiden. Als je dat nu wilt of niet, de overheid laat dat toe. Dat is een legale scheiding. Dus die persoon is gescheiden, maar de overheid in België houdt natuurlijk geen rekening met Gods regelgeving over wat wel mag en wat niet mag bij echtscheiding. Dus een legale scheiding betekent niet per definitie dat het daarom een geoorloofde scheiding is voor God. Maar gescheiden is gescheiden. Zo simpel is dat. Ook over huwelij wil ik nog één puntje maken, laatste puntje. Wanneer we over die dingen nadenken, is het ook heel belangrijk dat hoererij en echtbreuk, dat we dat ook in het juiste perspectief plaatsen. Soms in de Bijbel, als je dat nog herinnert, had ik dat op het bord getekend, dat weet ik al niet meer. Je hebt hoererij, dat zijn alle vormen van ongeoorloofde seksuele contacten. Dat gaat over bestialiteiten, dat gaat over seks voor het huwelijk. Dat gaat over ook echtbreuk, wanneer een van de twee personen die dat doet, of alle twee, getrouwd is met iemand. Hoererij zijn alle vormen. Maar echtbreuk is specifiek. Echtbreuk is één bepaalde vorm van hoererij. En met echtbreuk praat je specifiek dat als twee mensen seksuele gemeenschap met elkaar hebben, daar is tenminste één van die twee, die heeft daar geen recht op. Dat mag niet. Dat kan zijn in een huwelijk wat niet mag zijn, maar dat kan ook zijn buiten een huwelijk. Dus iemand die een affaire heeft. Hè? Dus je bent getrouwd, Janneke en Mieke zijn getrouwd. Janneke komt Anneke tegen op het werk en het is door een lieve en die begrijpt hem zo goed. Ze babbelen wat, ze hebben gemeenschap. En als Anneke nu getrouwd of niet, dat maakt niet uit. Jan is getrouwd. Jan mag geen gemeenschap hebben met iemand anders dan zijn vrouw. En dat feit dat zij dat wel doen, dat is echtbreuk. Dat is het verbond verbreken. Dat is ook een bredere term, ook hoererij, maar specifiek is dat echtbreuk. Dus dat moeten we wel respecteren. En soms als we in de Bijbel lezen, kijk in 1 Korinthe 5, wordt voor echtbreuk ook gewoon hoererij genoemd. Dus die termen worden soms wel eens wat door elkaar gebruikt als er over echtbreuk wordt gesproken. We moeten daarin ook wel het onderscheid maken. Want in 1 Korinthe 5, vers 1, inderdaad spreekt men van hoererij, dat is die brede term onder u. En wat is het specifieke geval hier? Iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En ik denk, ja, als samenwonen niet, het is wat er geïmpliceerd is, ja, dan is hij getrouwd met zijn moeder of zijn stiefmoeder. Maar alleszins, hoerij is die brede term. En in 1 Korinthe 7 zien we ook dat om hoerij te voorkomen, dus om eigenlijk gemeenschap buiten het huwelijk te voorkomen, moet elke man zijn eigen vrouw hebben en elke vrouw de eigen man hebben. En daarom is het ook belangrijk om die verplichtingen, om die echtelijke verplichtingen na te komen binnen het huwelijk. Dat wou ik vandaag al even meedelen. Ik denk dat daar wel wat vragen over zijn of opmerkingen. Ik weet niet of de broeders daar nu al een vraag of opmerking over hebben, mogen dat geven.
Ik heb een vraag.
Ja.
Over dat een man en vrouw op weg stuurt, dan scheiden.
Ja.
Als die dan samenkomen, moet die dan vervullen?
Als ze gescheiden zijn, denk ik wel, ja. Omdat dat zo...
Het traditioneel doen.
Ja, wat het land vereist, of de cultuur, of...
Als stel voor dat ik zeg straks tegen Johan, je moet weg. Tot zover zijn we gescheiden. Maar
nee, dat is niet waar. Hè. Dat is wat ik zeg. Hè. Je moet de cultuur, je moet de wetten van het land respecteren. En in België kun je niet zomaar zeggen...
Maar in God zijn ogen is het wel gescheiden.
Nee. Zeg, je bent pas gescheiden als je de procedures doorlopen hebt. Ja, dat is ook een goede manier om te spreken, ja. Maar wettig kan soms ook verwarring veroorzaken, omdat mensen wettig zien als, ja, volgens de wetten van het land. En in België heb je een wettig huwelijk, ja, het maakt niet uit dat je gescheiden bent, om wat voor reden dan ook. Iedereen mag zomaar hertrouwen, en dat is een wettig huwelijk.
Dus dat wij
ja, voor God, ja. Voor God aanvaardbaar.
Dat wij voor zijn, dus als een man en vrouw wegstuurt, is hij in de wetten van het land, en houdt het recht getrouwd.
Ja.
De ogen van God moet aan jou, daar staat. Dan is hij gescheiden.
Ja, dan is hij gescheiden.
Dus in de ogen van God is hij gescheiden, maar in de ogen van het wet van het land nog niet?
Nee. Kijk, je kunt pas gescheiden zijn als je de procedure doorlopen hebt. Dus God zal je ook nog niet als gescheiden beogen totdat dat doorlopen is. Dus, maar als je dan ene keer gescheiden bent, hè, dan ben je gescheiden en dan ziet God je ook als gescheiden.
En dan gaat de wet van het land voor op het woord van God dan?
Nee, dat is niet waar. Hè?
Ja, want hij zegt, van het moment dat de man en vrouw wegstuurt, is hij gescheiden. En je zegt, nee, op het moment dat de man en vrouw wegstuurt, dan komen de wetten van het land in het spel. En pas als die afgelopen zijn, dan
nee,
pas
ik heb gezegd dat in Israël een man, in Deuteronomium 24, zien we dat er een procedure was die een Israëliet moest voldoen, om zijn vrouw te kunnen wegzenden. Dus een Israëliet kon niet gewoon zeggen, het is goed geweest en bol het maar af. Nee, dat was toch een procedure die daaraan vasthing, Deuteronomium 24. Dus die moest daar bewust van zijn, dat als hij dat deed, dat ernstig was. Dat hij ook nooit meer zijn vrouw kon terug hebben. Dus daarin moet die man wel volgen. Die kon dat niet op zijn eigen houtje doen. Ja. Ja. Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden, en dan gaat het verder.
Ja, wat ik hier eigenlijk moet opmerken is, dat zoals het hier staat geschreven, dat het eigenlijk eerder een omschrijving geeft van een situatie die zich voor doet op dat moment. Mm-hmm. En er dan pas een realisering komt dat we verder zullen leven. Als, dus eerst lees je eigenlijk altijd, als dat, dit en dat. Dan, dat is de wet die eigenlijk daar gegeven wordt.
Nee, maar het is wel zo dat die man dat niet uit zijn eigen heeft mogen doen. Hè. Het is dat dit is nu gebeurd en dit wordt het is toegelaten. Nee, daar ga ik niet akkoord, want God haalt echt scheiding.
Nee, God heeft toegelaten dat er een scheiding wordt. En nu is Jezus dus in de verband ook toegelaten dat een man gescheiden is, zoals scheiden met een vrouw.
Ja. Maar wat ik hier ook wel uit wil benadrukken is dat ik niet geloof dat dit iets is wat zomaar de man even op zijn eigen houtje doet. Omdat, dat staat ook in vers 1, wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft. Daaruit zouden we ook kunnen zeggen, oh, een man gaat gewoon een vrouw nemen en die huwt die. Nee, dat is niet het beeld dat we gezien hebben in de les. En daarom geloof ik ook niet dat het wegzenden zomaar even iets is wat hij op zijn eigen even doet. Hoewel dat soms ook wel geïmpliceerd wordt.
Nog een tweede vraag is, ik zei ook van wanneer de hoerij en zo, ik spreek van eigen breuk. Als ik het woord breuk goed begrijp, dan heb je een huwelijk en daar komt een breuk in. Hoe moet ik dat dan begrijpen?
Ja, dat je belooft bij een huwelijk elkaar trouw tot de dood u scheidt. Mm-hmm. Je belooft als gezin samen te leven en je belooft die eenheid te zijn. En door dat een van de partners gemeenschap heeft met iemand buiten dat huwelijk, wordt die belofte verbroken. Mm-hmm. Nu, ik wil niet zeggen, en dat hoort je mij ook niet zeggen, dat dat per direct een echtscheiding is. Hè? Dat is een reden op basis van Matthäus 5, vers 32, om tot echtscheiding over te gaan. Maar het is niet omdat er een breuk in de echt komt, dat er iets gebeurd is wat niet mag, want vergeving en verzoening is nog altijd wat God uiteindelijk ook beveelt. Dus dat is niet per definitie, zij heeft dat gedaan of hij heeft dat gedaan, nu is er een echtscheiding. Nee, de echtscheiding kan het gevolg zijn van.
Dus is dat woord echtbreuk eigenlijk ontstaan?
Nee, het is een breuk in de echt.
Nee, die breuk kan nog komen, die is er nog niet dan.
Jawel, er is een ontrouw geweest.
Ja, maar als ik het woord breuk letterlijk neem,
ja, okay, dan,
in een huwelijk, ja, dan moet ik zeggen dat kapot is.
Oké, maar dat is niet wat de tekst impliceert. Maar ik begrijp wel wat je wilt zeggen, maar dat is niet wat de tekst impliceert. Want het is niet omdat er ontrouw is, dat er overspel is, of eigenbreuk, een ander woord voor overspel is eigenbreuk, dat dan per definitie een scheiding is.
Als we andere teksten zien, we dat ook. Hè. Dat niet per definitie dat bedoelt. Maar als ik dat woord lees, dan denk ik wel.
Dat kan ik begrijpen.
Een huwelijk, echtbreuk, het huwelijk is gebroken.
Ja.
Dus dat is niet zo goed, dat snap ik niet zo goed.
Nee, maar zo moet je het ook niet zien. Het is niet dat het huwelijk verbroken is. Er is een belofte overtreden, dat wel. Ja. Mm-hmm. En het verbond is overtreden. Maar dat wil niet zeggen dat daarom het huwelijk over is door die daad. Dat is hetzelfde als die daad zelf zet geen huwelijk in gang. En de daad zelf maakt ook niet dat het huwelijk in één keer gestopt is.
Ja, dat ben ik mee voor.
Dus, Zijn daar nog vragen of opmerkingen over? En ik ga volgende keer, zondag, ik moet kijken hoe ik de les ga indelen. Maar ik wil nog gaan spreken over, en dat is wel heel belangrijk. Hè, vandaag heb ik gezegd, getrouwd is getrouwd, gescheiden is gescheiden, hertrouwd is hertrouwd. Maar wanneer er een scheiding plaatsvindt tussen een huwelijk waar God getuige van geweest is, dan kun je wel gescheiden zijn, maar nog steeds gebonden. En dat is een punt wat ik volgende keer even wil benadrukken, want dat is ook heel belangrijk. Maar dat is voor de volgende keer.